Waarom zijn de Bijbelvertalers bang om zijn naam te schrijven? Het is toch het levende woord? Ja, er zijn ook in het Bijbelvertalen tradities. Het Septuagint begon er al mee. Het begon ermee dat de Joden om de naam van de God niet ijdel te gebruiken, eenvoudig besloten om die naam dan helemaal niet meer te gebruiken. En dus overal die te vervangen door Adonai. Het is een heleboel gebeden beginnen met Baruch Atah Adonai Eloheinu Adonai. En daar staat dus eigenlijk de naam Yahweh. En die gewoonte die drong door in de interpunctie, in de vocale tekentjes. Het Hebreeuws heeft alleen maar medeklinkers, maar later zijn daar klinkertjes bij gezet. En bij het woord Yahweh staan de klinkers van Adonai. Met het gevolg dat die naam uitgesproken werd door als Jehovah, wat eeuwenlang tot het misverstand leidde dat dat de naam van God was. Alleen de Jehovah's getuigen denken dat nog steeds. Maar dat is een vergissing. Die klinkertjes van Adonai stonden bij de naam Yahweh om de lezer eraan te herinneren. Denk erom dat je Adonai uitspreekt. En toen de Griekse vertaling gemaakt werd in de tweede, derde eeuw voor Christus, heeft men de naam van God vervangen door Kyrios, Heer. Eenvoudig omdat die gewoonte al lang bestond om toch Heer te lezen, dus nam men dat ook over in de vertaling. Nou, toen ging het vervolgens naar de Latijnse vertaling toe, de Vulgaat. En toen de eerste protestantse vertalingen verschenen, nam men die gewoonte over. Die bestond toen al zoveel honderden jaren. En dus werd ook in die vertaling eerst door Luther, Her, en dan in het Engels Lord. En toen kwam de Statenvertaling. Die had nog een extra probleem, want in het Nederlands zei je in die tijd Heere. Dat zei je niet alleen tegen God. Dat zei je ook tegen een andere meneer. Heere. Precies hetzelfde. En daarom als mensen zeggen, wij houden vast aan de aloude beproefde Statenvertaling. Dat zijn die mensen die zo schelden op de herziene Statenvertaling. Die bedriegen zichzelf, want ze hebben niet dezelfde Statenvertaling. Want de taal is de taal van de 17e eeuw. Zij horen dus een andere Bijbel dan men in de 17e eeuw hoorde. Dat is het enorme zelfbedrog. Want nu is het Heere, denk omdat je niet Heer zegt. Terwijl de Berijmers hadden daar geen enkele moeite mee. Heer, hij maakt mij uw wegen. En die zet daar echt geen kommaatje erachter hoor. Dat kommaatje is er pas veel later achter gezet. Heer, kommaatje. En dat is allemaal zelfbedrog. Die mensen hadden er geen enkele moeite mee. Want in de 18e eeuw toen de berijming werd gemaakt. Toen zijn we niet meer Heere, toen zijn we een Heer. Wij zeggen ook niet meneere, maar we zeggen meneer. Dat is de ontwikkeling van de taal. En als iemand dus zegt, nee, het moet Heere zijn, dan ook nog maar drie eens, want het is een naam. Allemaal zelfbedrog. Ik vind het zo triest dat die mensen zichzelf voor de gek houden op die manier. En vasthouden aan dat 17e eeuwse Nederlands. Ik hoorde in Amerika van een jongen die wilde Grieks leren. En toen zei een oude broeder tegen hem, als Engels goed genoeg was voor de apostel Paulus, dan moet het ook maar goed genoeg voor jou zijn. Die dacht werkelijk dat het Nieuwe Testament in een soort Shakespeare-Engels door Paulus was geschreven. En zo denken mensen die de Statenvertaling vastklampen, dat de Statenvertaling ook, dat blijkbaar ook de apostelen in 17e eeuws Nederlands geschreven hebben. Het is gewoon voor de gekhouwerij. Dus dat is de reden waarom het Heer staat. Niet Heere, dat is 17e eeuws. Heer, dat is 20e eeuws. En het is geen naam, het is een titel. Maar die titel is ter vervanging van een naam. Je zou dus rustig een Bijbelvertaling kunnen voorstellen waarin je gewoon de naam Yahweh gebruikt. En die zijn er ook wel. Er zijn namen, Bijbelvertalingen die gewoon waar Yahweh staat dat ook neerzetten. Als je zegt, zijn ze daar bang voor? Ja, de meesten durven dat toch niet goed aan. Dan komt het wel op neer. Dat ontstaat dus ook in het vertalen een traditie. Waar komt dan bijvoorbeeld het rare woord discipel vandaan? In het Grieks staat daar mathetes, waar het woord mathematiek van afgeleid is. En de discipel komt gewoon uit het Latijn. Toen Luther begon, trouwens Luther deed dat niet. Maar toen die eerste vertalers begonnen, die kwamen uit het katholicisme. Die hadden die Latijnse Bijbel in hun hoofd. En af en toe merkte je dat. Die gebruikten dus dat Latijnse woord discipulus. En namen dat over in het Nederlands. Terwijl ze gewoon leerling hadden kunnen schrijven. En eindelijk nu zie je in moderne vertalingen zoals de NBV dat daar leerling staat en niet discipel. Want discipel is een raar Latijns woord, dat is zomaar binnengeslopen. Maar ja, de NBG heeft dat ook weer overgenomen. Dat zijn vertaaltradities. En dus ook daarin dringen tradities door. We zijn gewend om dingen zo weer te geven, terwijl dat eigenlijk nergens voor nodig is. Je kunt gewoon vertalen wat er staat, maar ja, wie doet dat nou? Dat is het hele probleem met de herziene Statenvertaling. In veel te veel opzicht, veel te ver doorgeschoten. Was nergens voor nodig geweest, dat zo te moderniseren. En aan de andere kanten, Even zich vastgeklampt aan fouten die er stonden en die men niet durfde te veranderen. Ik weet dat er van hunzelf, het woord zaligheid, wat er in de Statenvertaling staat, is gewoon fout. Het woord betekent heil of behoudenis. Het betekent gewoon behoudenis. Zaligmaker is fout. Het moet zijn behouder of redder, verlosser. Ik heb ze dat verteld. Ik heb vele bladzijden ingestuurd met voorgestelde correcties. Daarvan is de helft overgenomen. En de andere helft, daar hoorden zulke dingen bij. Waarvan men zei, je weet, je hebt gelijk, maar we durven niet te veranderen voor de achterban. Dus wat dat betreft vind ik, u vraagt dat niet, maar ik zeg dat zomaar gratis erbij. Vind ik het toch een beetje een gemiste kans. Veel te veel veranderd wat niet nodig was. En sommige dingen niet veranderd die wel nodig waren. Maar ja, het blijft mensenwerk. Dus daarom blijf ik toch maar bij de Telos-vertaling. Het kan toch ook zijn dat je de geestel tegen je broeder moet gebruiken. Liefhebben is dan toch niet lief zijn. Ja, de geestel tegen je broeder gebruiken. Maar wie zijt gij, o broeder, dat gij de geestel tegen uw broeder gebruikt? De eerste waarschuwing daarbij is, elke kans op eigenbelang bederft het. Als je de geestel wil gebruiken, zorg dan dat het absoluut niet om enige vorm van eigenbelang gaat. Dus als het toch stiekem weer een opkomen voor eigen rechten is, dan kun je het nog zo vroom voorstellen, maar je bent verkeerd bezig. Het is een beetje net als bij de overheid. Als het gaat om problemen in de gemeente, dan kun je proberen die onder elkaar in orde te brengen. Als uw broeder zondigt, bestraf hem onder 2-4 ogen, luistert hij naar u, dan is uw broeder gewonnen prachtig. Maar uiteindelijk moet het door de overheden behandeld worden. Dat noemen wij de oudsten of de ouderlingen, de kerkenraad. Je kunt die dingen niet allemaal uitsorteren. Soms kun je het proberen om de zaak zo beperkt mogelijk te houden, als je dingen van iemand weet. Maar uiteindelijk, de geestel kan alleen maar toegepast worden, en dat is dan de kerkelijke tucht, door de daartoe bevoegde overheden. Dat zijn de oudsten of ouderlingen. Kijk uit dat je niet een profeet des Heren wordt die in feite bezig is met zijn eigen belangen te verdedigen, omdat zijn eigen eer geschonden is. Dat het hart is arglistig meer dan enig ding. Je kunt je zo makkelijk verbeelden dat je opkomt voor de eer des Heren, maar o zo gemakkelijk zit er een heel stuk bij van je eigen eer. Wie zijn dan je vijanden? Wie niet voor mij is, is tegen mij. Zal ik het eens even kras vertellen? U hebt geen enkele vijand. Wat u hebt zijn mensen die zich vijandig tegen u gedragen. Dat is wat anders. Maar zij zijn niet uw vijanden. Ik heb geen vijanden. Ik heb wel eens mensen die zich vijandig gedragen, maar dat doe ik zelf misschien ook wel eens naar een ander toe. Maar ik heb geen vijanden. Elk mens die ik tegenkom, die kan namelijk in principe in een vriend veranderen. En in een kind van God. De vijanden zijn hoogstens in de hemelse gewesten, de geestelijke machten en de overheden en de boosheden van de lucht. Dat zijn onze vijanden, want die zijn onverbeterlijk. Maar een mens nooit. Al doet een mens nog zo vijandig, hij is in principe altijd bekeerbaar. Niet door jou, maar door Gods geest. En daarom kun je beter maar vast beginnen om nu aardig tegen hem te doen en dan proberen hem te winnen. Dus in die zin zou ik de stelling willen verdedigen, denk er maar eens over na, een christen heeft geen enkele vijand. Hij heeft alleen mensen die zichzelf vijandig gedragen, maar dat hoef ik niet te accepteren. Ik bedoel, ik hoef op grond daarvan hem niet als een vijand te beschouwen. Hij kan mij niet opdringen dat ik hem als een vijand moet zien. Hij kan het zelf wel vinden, maar ik hoef het nog niet te vinden. Ik zie hem altijd als een potentieel kind van God. Waar staat in de Bijbel dat de overheid het recht wel in eigen hand mag nemen? Dit in tegenstelling tot ons als natuurlijke personen. Dat staat in Romeinen 13. De overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Als je denkt aan neem het simpele voorbeeld van het zesde gebod. Gij zult niet doden. Er zijn mensen die zeggen, aha, zie je wel, dus wij moeten tegen de doodstraf zijn. Nou, er zijn genoeg redenen misschien om tegen de doodstraf te zijn. Maar niet op grond van het zesde gebod. Want het gij zult niet doden, dat betekent dat wij mogen nooit een ander doodmaken. Maar dat staat in dezelfde wet van Mozes, waar talloze voorbeelden worden genoemd van doodstraf. Dus, en dat bijt elkaar niet. In diezelfde Torah waar staat gij zult niet doden, worden vele voorbeelden genoemd waar de overheid de doodstraf moet toepassen. Daarom zei ik straks, die geboden hebben betrekking op ons onderlinge verkeer. Behalve het oog om oog, tand om tand, dat is nou juist weer een typisch voorbeeld van een gebod voor de overheid. Waar je niet je eigen recht in handen mag nemen. Dus de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs, maar wij mogen het niet opnemen. Behalve als we in dienst staan van de overheid, als scherprechter of als soldaat of wat dan ook. Dus dat is ontzettend belangrijk om dat uit elkaar te houden. Maar Romeinen 13 in het Nieuwe Testament wordt dat gehanteerd. We noemen dat in vaktaal de overheid heeft een zwaardmacht. Dat is ook de enige die macht heeft. Niemand heeft die, behalve de overheid. De Bijbel vermeldt dat we de overheid moeten gehoorzamen, maar geeft toch geen recht om overtreders van overheidsregelgeving te... Dat is een moeilijke zin hoor, die moet ik nog een keer lezen. De Bijbel vermeldt dat we de overheid moeten gehoorzamen. Tot zover kan ik het volgen. Maar de Bijbel geeft toch geen recht om overtreders van overheidsregelgeving te straffen. Ja, de Bijbel geeft dat recht aan de overheid wel. De overheid is geroepen om goede wetten uit te vaardigen. De overheid is u ten goede gegeven, niet ten kwade. En de overheid doet dat door goede en rechtvaardige wetten uit te vaardigen. En als die wetten overtreden worden, dan is de overheid niet alleen gerechtigd, maar zelfs verplicht om daarvoor sancties toe te passen. Als ze dat niet zou doen, dan zou geen mens zich er wat van aantrekken. Hoeveel van u zouden dan nog voor het rode stoplicht wachten als er niemand aankomt, als u weet dat u absoluut er niet voor gestraft zou kunnen worden? Nou, ik niet hoor, dat zou ik u wel vertellen. Dan zouden we allemaal voor onszelf uitmaken wat wij recht en billijk vinden. Dus de overheid die moet niet alleen maar zeggen dit mag niet en dat mag wel, maar die moet daar ook sancties bij toepassen om dat af te dwingen. Zo werkt dat in een geordende samenleving en wees nou maar dankbaar dat dat zo is. Maar dat geldt niet alleen voor u, maar dat geldt ook voor al die andere stoute mensen. Die kunnen u dan ook niet te nakomen, want dat mag niet. Daar krijgen ze straf voor. Dat is tot uw eigen bescherming. Dus de overheid heeft niet alleen het recht en de plicht om wetten uit te vaardigen, maar ook de zwaardmacht om de handhaving van die wetten af te dwingen. Zo ja, hoe bepaal je een rechtvaardige strafmaat? Ja, maar luister, nou komen we op het terrein van de rechtswetenschap. Daarvoor uiteindelijk in een democratische samenleving bepalen we dat met elkaar. En in een beschaafde natie stellen we met elkaar vast wat een goede strafmaat is. Dat heeft met het rechtsgevoel te maken. Ideaal zou zijn natuurlijk als God dat voor ons zou uitmaken. Alleen, ik zou niet weten op welke vorm dat moest worden gegoten. Het enige wat je kan hopen is dat in een land onze rechtspraak nog zoveel mogelijk aan Bijbelse normen voldoet. Maar helaas, die tijd hebben we al lang achter ons. Dus we mogen bijvoorbeeld geen mensen doden, maar wel mensen die in de moederschoot zitten. Is de doodstraf geoorloofd? Ja, maar dat is ook alweer zo'n enorme discussie. De doodstraf, laat ik u één zin geven, kunt u lekker uw tand op stuk bijten zonder hem toe te lichten. Zullen we dat doen? Je zou idealiter eigenlijk de doodstraf moeten opnemen in de wetgeving en hem vervolgens nooit toepassen. Geen commentaar verder. Het is een stelling, dus je kunt er op alle kanten op schieten. Maar denk er gewoon eens over na. Daar zit die spanning in, laat ik dan dit zeggen. Daar zit die spanning in van, er zijn dingen die zijn zo erg dat je eigenlijk zegt een mens kan op die manier niet gehandhaafd blijven. Je moord met voorbedachte raden. Maar aan de andere kant, als je denkt aan de afgelopen 10 jaar... hoeveel ernstige gerechtelijke dwalingen in ons land hebben plaatsgevonden. Dat is afschuwelijk. Alleen al dat is een reden om je 25 keer te bedenken om die doodstraf toe te passen. Stel je voor dat we ons vergist hadden. Dan had Lucia B. nou de B. niet meer geleefd. En al die andere mensen die in de Puttense en de Schiedamse en Parkmoord, ze hebben ook allemaal bijnamen gekregen. De Puttense moordzaak en de Schiedamse Parkmoord. Dan waren al die mensen dood geweest intussen. Terwijl ze allemaal onschuldig in de gevangenis bleken te zitten. Dus in die zin, dat is alleen al één reden, maar er is veel meer over te zeggen, maar dat doe ik niet. Eén reden om die doodstraf niet toe te passen. Maar puur principieel, in de praktijk werkt dat natuurlijk niet. Maar puur principieel zou je zeggen, zet hem in de wetgeving om duidelijk te maken dat sommige dingen zo ernstig zijn. Zoals moord met voorbedachte raden. Dat zo iemand eigenlijk het recht verspeeld heeft om op deze aarde zelf nog langer te leven. Als je zo met een koelen bloede met overleg een andere mens van het leven berooft. De twee laatste vragen die zijn hetzelfde. Kun je iets vertellen over de evangelische campagne in Burma, waar je onlangs aan hebt deelgenomen? En de ander, wilt u iets vertellen over de campagne in Myanmar? Even voor de mensen die dat niet weten, Myanmar en Burma is hetzelfde. Het militair regime heeft besloten om Burma Myanmar te noemen, om de hoofdstad Rangoon Yangon te noemen. En vervolgens haar hoofdstadstatus af te nemen. Ze hebben 1 november ook nog de vlag veranderd. Ze doen maar daar, die jongens. En een van de dingen die ze doen is het de christenen lastig maken. 90% boeddhisten en 4% christenen, 4% moslims. En 2% vage lieden, dat weet ik niet wat die zijn. Maar in ieder geval, dat is zo'n beetje de opbouw van de bevolking. Voor de rest zijn het net mensen. Dus alle christelijke denominaties die je maar kunt verzinnen, die heb je daar. Ze kenden elkaar nauwelijks. Ze kwamen verreweg de meeste in huisgemeenten bij elkaar. Kenden elkaar een heel klein beetje, maar zagen elkaar ook nooit. Hadden nog nooit in hun hele leven een conferentie meegemaakt. En nu hebben ze, in januari zijn een paar van ons daar geweest. En toen hebben ze moed gevat. En gewoon in het diepe gesprongen en gezegd, we gaan een grote zaal van 4000 mensen huren in Myanmar. Ze hebben precies beschreven dat ze daarvoor 8 administratieve lagen moesten afwerken. En die ene zei, ja, de toestemming is prima, maar dan moet het nog wel door de hogere toegestemd worden. En 8 keer kregen ze ja. Dat was al het eerste wonder. 8 keer kregen ze ja. In een regeringsgebouw, in het Myanmar Congres Centrum in Yangon. Waar je met veel moeite 4000 mensen in kan krijgen. En die waren toch 3800 mensen. Ongelooflijk. Wat ik ook heel aardig vind, is de eerste dag dat we daar waren, waren er met 22 Nederlanders. Was er een jonge jeugdleider, een Burmeese jeugdleider, en die had een profetie ontvangen. Dat vertelde hij een half jaar geleden in een samenkomst. Nou, ik weet niet hoe vaak u dat overkomt. Hij was er zelf ook een beetje beduust van. Want wat de Heer hem in zijn hart gaf, terwijl hij totaal niets wist van onze plannen, dat was de Nederlanders zullen opwekking brengen naar Myanmar. En hij was zeer verbluft, want hij wist niet. Hij wist pas een week van tevoren dat wij zouden komen. Toen het WK plaatsvond, toen vroeg hij een teken aan de Heer, want hij had gehoord dat nietige Holland zou spelen tegen dat machtige Brazilië. En hij zei, Heer, als dat werken voor u was, laat Holland dan winnen tegen Brazilië. Zo zie je dat God zelfs zijn hand heeft in het WK. Dat is toch wonderbaarlijk, had u nooit gedacht. En Nederland won inderdaad, voor zover u dat niet weet. Hij was nog niet tevreden en hij zei, er zou een Engelse spreker komen, Heer, laat hij hetzelfde zeggen. En die zei ook, de Hollanders zullen hier opwekking brengen. Nou, dat was natuurlijk voor ons ook een enorme bemoediging. Want wij wisten wel dat we daar naartoe moesten, maar we wisten niet wat daar zou gaan gebeuren, wat we mochten verwachten. Dus dat was een enorme opsteker. Nou ja, voor degenen die met een computer kunnen omgaan, en dat is iedereen onder de 70 en zelfs sommige mensen boven de 70, op een paar uitzonderingen na. Maar op mijn site willemouwenhil.nl kunt u elke dag een blog lezen. Heel veel e-mailverkeer was onmogelijk daar, ik kon niet eens bij mijn eigen site komen. Maar langs een omweggetje en wat trucjes konden we elke dag een verslag versturen. Dat kwam je al vrij vroeg aan, want het is 5,5 uur verschil. En om 4 uur moesten die conferenties beëindigd zijn, want s'avonds mogen er geen samenscholingen zijn van het militaire regime. Alle samenscholingen waren verboden, dus we moesten voor donker allemaal weer terug zijn. En in de tropen is het om 6 uur donker. Dus vandaar om 4 uur was het altijd afgelopen en om 5 uur of 6 uur had ik soms die blog al klaar. Dan was het dus al voor de middag in Nederland. En elke dag heb ik zo'n blog verstuurd. Dus als u de details wil weten, dan moet u dat daar maar nalezen. Maar dat is heel wonderbaarlijk dat er zo ontzettend veel mensen kwamen. En voor die mensen was dat zo'n feest. Nog nooit heeft daar een christelijke conferentie plaatsgevonden. Hoogstens met wat weinig mensen in een hotelruimte of wat ook. Maar op deze schaal en nog wel in een regeringsgebouw. We wisten ook dat aan alle kanten het hele personeel, dat ze allemaal in principe mensen van, die moeten rapporteren aan de geheime politie. We wisten dat alles wat we daar deden bij de geheime politie bekend was. Dus we hadden het niet over politiek. We hebben niks lelijks over het boeddhisme gezegd. We hebben zelfs niet de indruk zelfs maar gegeven dat mensen van godsdienst moesten veranderen, want dan heb je een probleem. Wij zeiden alleen maar tegen de mensen, wij dagen jullie uit om volgelingen van de Heer Jezus te worden. En meer dan de helft van de mensen verzekerde met ons was boeddhist in die zaal. Want we hadden het aangekondigd als een muziekfestival. We hadden een koor gevormd van 100, 150 jonge mensen. Uit al die verschillende kerken. Presbyterianen, Anglikanen, Lutheranen, Pinkstermensen, Methodisten, Baptisten. Die kenden elkaar helemaal niet. Die leerden elkaar nu pas kennen. Er waren zelfs een paar katholieken bij. Elke keer als ik voor iemand bad en die deed zo, dan wist je weer, er zijn ook katholieken aan de zaal aanwezig. Iedereen was er, zeg maar. Iedereen was er. En die jongelui die hebben gezongen, zeg. De eerste dag nog wat tam, want dan moesten ze aan wennen. Het was voor hen ook nieuw. Maar die conferentie duurde 3,5 dag en ze kwamen steeds meer los en het werd één heel groot, geweldig feest. Je zag elke keer dat er meer, elke dag dat er meer openheid en vrijheid kwam. Dus er was een muziekfestival, daarom kwamen er ook zoveel boeddhisten op af. Terwijl het toch heel duidelijk aangekondigd was, een gospel music festival. Ze liepen met t-shirts door de stad om reclame voor te maken. Dus we wisten dat de helft was boeddhist en we moesten aan die mensen dus heel fundamenteel uitleggen, wie is die Heer Jezus? De levende Heer. En toen we een oproep deed aan die mensen om te zeggen, wie wil de Heer Jezus gaan dienen en volgen, wil je dan naar voren komen? Toen gebeurde het, meestal rennen de mensen naar voren, maar toen gebeurde er iets wat ik nog nooit meegemaakt, dat was doodstil, gebeurde niets. En we waren heel verbaasd, want we hadden al eerder gevraagd of mensen de hand wilden opsteken. En toen staken er veel mensen de hand op. Dan dachten we, waar blijven ze nu? En toen zei men later tegen ons, wat denk je wat het in Burma betekent? Als je weet dat de geheime politie aanwezig is. Als je weet dat je je eigenlijk niet moet bekeren van de ene godsdienst naar de andere. Om dan naar voren te komen en zeggen, ik wil een volgeling van Jezus worden. Toen kwam er één jonge man naar voren. En toen vatten de mensen moed en kwamen ze. En er stonden tenslotte 200 jonge mensen, vooral jonge mensen, voor ons. Later begrepen we eigenlijk pas hoe bijzonder dat was. En heel veel van hen hebben een formulier ingevuld waarbij ze zeggen, ik wil een discipel van Jezus worden. Dan hebben ze uitgelegd wat dat betekent, wat de consequenties daarvan zijn. Maar dit is de vorm die we kozen om het ze duidelijk te maken, om ze niet het idee te geven, je moet van godsdienst veranderen, want dan waren we zo op het vliegtuig naar huis gezet. Je moet niets tegen het boeddhisme doen, maar dat deden we niet. We zijn alleen, wij dagen jou uit om de Heer Jezus te leren kennen, de levende Heer. En de volgende morgen had ik, we hadden totaal ons niet voorbereid. We wisten, we moeten echt ons van stap tot stap door de Heer laten leiden. We gaan niet ons voorbereiden, dat is heerlijk makkelijk hè, bij de preek. Je hoeft dus geen preken voor te bereiden. We moesten gewoon beschikbaar zijn. We hadden eerst 2 dagen met de voorgangers opgetrokken, dat was al heel bijzonder. Voorgangers die elkaar ook nog nooit ontmoet hadden, zo'n 120, 150 mensen. En dat was maandag, dinsdag, daar zijn heel bijzondere dingen gebeurd. Maar toen kwam dan die grote conferentie. Eerste dag 2500 en dat liep op tot 3800. Maar die tweede ochtend kreeg ik heel sterk op mijn hart om te gaan bidden voor de zieken. En ik zei dat ook tegen die mensen. Ik zei, je hebt nog gehoord de boodschap van Jezus. Wie is hij? Wat kan hij voor jou betekenen? Wat heeft hij gedaan? Zijn werk op het kruis. Maar ook de levende Heer nu, die wil het navolgen. Maar ik zeg, dit is een mooi verhaal, maar als het werkelijk van God is, dan zal ook de kracht van God zich openbaren. Toen ik in Nederland was, had ik al heel sterk de overtuiging dat heel veel mensen er zouden genezen. Veel meer dan in Nederland, want in Nederland komt dan, ja, kan dat allemaal wel, klopt dat theologisch wel, is dat niet alleen voor de eerste eeuw, blablabla. Bla, bla. Dus al die ja-maars, heb je daar in Burma lekker geen last van. Dat is heerlijk. Dat is een heerlijk gevoel. En we dachten, hoe doen we dat eigenlijk? Want ja, op zo'n gezelschap, hier zitten een paar dokters. U weet, iedereen heeft wel een kwaal. En als je niks hebt, dan ben je gewoon nooit grondig genoeg onderzocht door de dokters. Dus als je vraagt aan de mensen, wie heeft er wat, dan staan meer dan de helft op. En er waren 3500 mensen. Ja, je kunt niet 1800 mensen naar voren laten komen. Dus we dachten, we gaan het zo doen. En zo deden we het ook. We gaan 1 keer een oproep doen. Iedereen die een ziekte heeft, laten we staan. Leg je handen op de zieke plek. En we gaan genezing proclameren. We gaan niet zeggen, Heer, wilt u ze allemaal genezen? Want dat wil hij wel, dus dat hoeven we niet meer te vragen. Wat we willen doen is proclameren. Zoals de Heer Jezus heeft gezegd, genees de zieken. En zij be healed in the name of Jesus. En we noemden een heleboel kwalen op. En toen zei ik, iedereen, ik zei het echt heel duidelijk, iedereen die gelooft dat hij genezing ondervonden heeft, laat die gaan zitten, dan bid ik opnieuw met degene die nog staan. Dan gaan we voor de 2e keer voor die mensen bidden. En toen ging bijna iedereen zitten. Later kwamen er ook 100 getuigenissen. Met de meest wonderlijke verhalen van mensen die op dat moment de kracht van God ervoeren in hun lijf. En die wisten, ik ben gezond. Je wilt dat niet altijd meteen weten, je moet dat later checken. En pas met sommige, maar een heleboel kwalen blijkt dat onmiddellijk. Toen bad ik voor de 2e keer. En ik zei, als je genezing ondervonden hebt, gaan zitten. Toen bleven er nog 20 mensen staan. Toen hebben we die 20 gevraagd om naar voren te komen. En toen kwamen er nog wel wat meer. Voor wie ons team gebeden hebben. Een fantastisch team, echt waar. Alle respect. We hebben zo'n goede tijd met elkaar gehad. Zonder enige wanklank. Mensen uit allerlei kerken en kringen. Maar die gewend waren om deze bediening te doen. Dat moet je er wel bij vertellen. En we hebben voor die mensen ook gebeden. En zoals gezegd, zoveel mensen hebben laten formulieren ingevuld. Waarin ze precies vertelden. Dat had ik en daar ben ik van genezen. Ongelofelijke ervaring.